We gaan beginnen met, we gaan weer verder, we gaan wel beginnen, maar we gaan verder waar we mee begonnen waren vorige week in Psalm 22. De geweldige psalm, die gaat over de Messias, Jezus Christus, de Zoon van God, de Koning der Koningen, de Heer der Heren, die eerst komt als de leidende dienstknecht en daarna de heerlijkheid als hij het Koninkrijk ingaat en zal gaan regeren. Maar hij moest eerst natuurlijk sterven, ja? Voor Israël, ja? En uiteindelijk hij is een verzoening voor onze zonden en ook voor de gehele wereld, zegt 1 Johannes. Maar hij kwam voor zijn volk in de eerste plaats, zodat zij verlost zijnde de wereld verlossing konden gaan brengen, de heidenwereld. Hè? Dat is in feite de grote opdracht, ja? Dat ze de wereld ingaan, hun dopende en lerende wat ik hun geboden heb. Zodat ze de wereld gaan leren dat ze ook, dat ze zondaars zijn, dat ze een verlosser nodig hebben. En dat is die Messias die daar zit op de troon. Maar dan moest hij wel eerst sterven aan het kruis. Ja? En dat is natuurlijk wat we hier in het Oude Testament lezen. Maar wat wij natuurlijk bij de apostel Paulus, dat hebben we vorige keer ook mooi gezien. Door het kruis heeft bewerkstelligd. Ja? Het is aan het kruis gebeurd. Het was verborgen bij God de Vader. Ja? Dus hij stierf. Het was bij iedereen verborgen. Maar God van bovenaf wist dat plan wat hij verborgen had. Dat het ook voor in de bedenkte genade, dat hij daar een plan heeft met het lichaam van Christus, om wat in de hemel is, in Christus terug te brengen. Dat is het geheime plan. En dat is, daarom, dat is pas aan Paulus geopenbaard. En waarom? Als hij dat niet had gedaan, dan hadden de overheden en de machten hadden ze hem niet aan het kruis geslagen. En daarom is hij door Paulus, en daarom zegt Paulus, door het kruis, omdat het is later pas geopenbaard. Het is natuurlijk wel aan dat kruis gebeurd, maar toen wist men niet beter of de Heer Jezus stierf daar werkelijk. Zoals Jesaja 53 zegt, ja, om onze overtredingen is hij daar doorboord, is hij gekruisigd. Nou, laten we eerst openen in gebed. Vader, we willen u danken voor deze dag en we bidden dat deze psalm ook voor ons een lering zal zijn. En waardoor we ook weer veel inzicht krijgen wat daar gebeurd is. Vooral, Heer, zoals in de evangelie we de beschouwingen lezen van de evangelisten. Zo kunnen we hier in Psalm 22 zien dat David het heeft opgeschreven, maar hij heeft opgeschreven wat de Heere Jezus, uw Zoon, aan het kruis tot u gebeden en geroepen heeft, Heere. Veel meer dan wat wij in de evangelie lezen, kunnen we daar in zijn gedachten lezen wat hij lichamelijk en in zijn ziel ervaren heeft. Vader, wat een geweldig iets. 1000 jaar daarvoor opgeschreven dat we daar nu, 2000 jaar daarna, zelfs ook hier een inzicht in mogen krijgen wat u voor ons daarmee doorstaan hebt. Wilt u ons ook licht geven op deze woorden, Vader, in de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, Psalm 22. Nou, we hebben vorige keer, het begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we weten allemaal wie dat gezegd heeft. Ja, dat is de Heer Jezus. Dat is de vraag. Ja? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Goeie vraag. Hij heeft niks gedaan. Ja? En in vers 3, mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. We hebben gezien over die duisternis. De geestelijke duisternis over deze wereld. De strijd die losbrak. Dat Satan. De oosten, de macht, de duisternis was ook aanwezig daar. Was geestelijke duisternis. En was ook een fysieke duisternis. Het was echt donker. Ja? Dat gebeurde op dat moment. En hij riep mijn God. Ja? Niet mijn vader. Mijn God. Dit is het moment van de Godverlatenheid. Dat God de Vader hem heeft verlaten. Hè? En dat hij daar tot zonde gemaakt werd. En God kan geen gemeenschap hebben met zondaren. Met zonde, hij is te heilig dat hij zonde zou kunnen zien. En dan zegt hij in vers 4, doch gij zijt heilig, zie het, wonen onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Dat is allemaal wat de Heer dus, dat lezen wij in Matthäus niet, hè? Wat hij allemaal tegen de Vader zegt. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Zij hebben geroepen en ze werden, als zij zich bekeerden, ze riepen tot God en hielp God hun. En hij hangt daar, waarom heb jij mij verlaten? En hij krijgt geen antwoord. Zie je? En hij zegt, weet ik nu ook in vers 7, dan zegt hij ook, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Ik ben een worm en geen man. Nou, we hebben ook gezien dat ja, als je doodgaat, toevallig hebben wij gisteravond bij ons in de garage, dacht, wat ruiken we toch, joh. En toen bleek uiteindelijk na veel zoeken in een mouw van een jas, die ergens in de hoek lag. Er zat een muis, maar die was al dood. Nou, dat ga je wel rijk op een gegeven moment. Ja? Ja? Nou goed, hij was nog niet dat er wormen er doorheen gingen. Maar we weten dat eenmaal de wormen zullen dat vlees doorknagen. Bij ons ook, dat zijn de fysieke wormen, ja? Maar geestelijk hebben we ook gezien, de ziel, als je doodgaat, als de mensen ongelovigen doodgaan, wij zijn daarvan verlost. Maar die gaan naar de hel. Maar het lichaam gaat niet naar de hel, de ziel gaat naar de hel. He? En de ziel, hij zegt, waar de worm niet sterft, en het is onuitblusselijk vuur. We hebben ook gezien over het verliezen van de ziel. Ja? Als je de hele wereld wint, hij zegt ook over die rijke man in de evangelie, hebt hij, ik ga schuren bouwen, ik ga dit en dat en dat doen. En dan zegt God op een gegeven moment, gij dwaas. Deze nacht wordt uw ziel van u afgenomen. Je ziel wordt afgenomen. Je identiteit hebben we gezien, hè? Die verlies je. De rijke man heeft geen naam. En Lazarus heeft wel een naam. Dan zie je dus die ziel. Ja, je hebt dus zeg maar. Ja, dit wordt een worm genoemd. Het is de zonde. Ja, de straf op de zonde. Dat heeft de Heer Jezus ervaren. En daarom zegt hij: ik ben een worm en geen man. Ik ben geen man, ik ben een worm. Ik ben niks meer. Niet alleen ik ben nietig. Maar ik ben tot zonde gemaakt. Dat heeft hij ervaren op dat moment. De ultieme straf van God op de zonde. Ja? En dat is wat hij daar ervaart. En daarom krijgt hij geen antwoord. Ja? Dus hij is een schuldoffer. In zijn ziel is hij tot een schuldoffer gemaakt. En dat is wat hij daar ervaart. En daarom is hij een worm. Dus ja, in die ziel, ja, je hebt fysieke vormen, zeg maar. In het zondige lichaam wat sterft, want het loon van de zon is dood, het lichaam gaat dood. Waarom sterven mensen? Omdat ze zondaars zijn. Daarom gaat het lichaam dood. Maar in de hel gaat je ziel dood. Ja, dan krijg je dus ook, ja, ik zou zeggen, willen zeggen, geestelijke wormen die voor eeuwigheid in je ziel knagen vanwege de zonde. In het onuitblusselijk vuur. En dat is de beeldspraak die genoemd wordt, ik ben een worm. Omdat hij daar tot, de ziel is een worm, hij verliest de totale identiteit. En geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Ja? Veracht van het volk en een smaad. En dan lees je in 8, allen die mij zien, het is dus in die 3 uur van duisternis dat hij van God verlaten is. Dat hij daar dus tot zonde gemaakt is. Daar spreken we nu op die moment. Op dat moment, dat ervaart hij nu. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde. Terwijl hij lust aan hem heeft. Ja, dat leed hij ook, ja. Die smaad en die hoon. Kijk, als we even kijken in Matteüs 27. Dit is dus 1000 jaar voor de kruisiging opgeschreven. Terwijl de kruisiging toen nog helemaal niet bekend was. Ja. En toch zie je dat 1000 jaar voor Christus opgeschreven, plus ook nog, ja, wat daar om dat kruis heen gebeurt. En we zien dus, Matteüs 27, vers 39, zien we dat ook letterlijk zo staan. Wonderlijk. Zie je het? En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden. Ik even kijken. Ja. En zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. Ja, verlos uzelf, zij denken alleen maar aan die dood, dat je daar aan het kruis hangt, lichamelijk. Begreep je niet dat hij natuurlijk voor de zonde daar hing? En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden, ouderlingen en fariseeën, hem bespottende. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen, enzovoort, enzovoort. Indien hij de koning Israëls, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Dat zijn leugenaars. Want ze zullen dan ook niet geloven. Hey, nu ook. Ja, als ik hem zie, dan zal ik het geloven. Geloof je het zelf? Nee, als je nu niet gelooft, geloof je ook niet als je hem ziet. Dat zag je ten tijde van de Heer Jezus ook. Hoeveel mensen hebben hem daar niet gezien? En hoeveel hebben hem geloofd? Nee hoor, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Nou, zo zie je dus die bespotting daar aan het kruis. Dus dat leed hij ook. Dus als we terug naar Psalm 22 gaan, ja, het is niet het fysieke lijden, maar ook de smaad en de hoon en dat lijden, ja. Nou, kijk maar naar jezelf. Voor ons is het vaak een reden om je mond te houden. Niet over de Heer Jezus te praten, dat hij voor de zonde aan het kruis gestorven is. Want ja, je wilt niet. Dat is ook lijden. Ja, dat is ook het lijden. De smaad en de hoon en het alleen gelaten worden. Of dat de mensen zich van je afkeren of dat ze zich gaan bespotten. Daar hing hij daar, hulpeloos. Ja? Gij zijt het immers die mij uit... Nou zie je dus in vers 10. Dus in vers 9 zie je dus wat de mensen zeggen die daar beneden staan. Dus hij hangt aan het kruis, kijkt naar beneden en hoort dat en ziet dat. En hier zie je wat Christus nu weer zegt. Ja? Dat is het, zijn antwoord daarop. Hij weet, hij zegt, gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Dat betekent, nou we hebben die, waar ligt er nou niet meer, ja. Van de kribbe naar het kruis. Van de buik van de moeder aan, vanaf de kribbe. Ja? Hij zijn God. En we weten ook, hij was 12 jaar en hij was in de tempel bezig. Ja, hij is altijd, Christus is nooit ongelovig geweest. Hij heeft altijd op de Vader vertrouwd en het is altijd zijn God geweest. Ja? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, zie je, in vers 12, zo wees niet verder van mij, want benauwdheid is nabij. Ja, hij zit midden in die benauwdheid, want er is geen helper. Ja, inderdaad, er is geen helper. Christus was volledig, wij zeggen wel eens, nou, kom helemaal alleen te staan hiermee. Ja? Maar zo alleen als Christus was, heeft ze nog mee mis, is zo alleen geweest. Want in Gethsemane zelfs, zijn 12 apostelen, ja, ze hebben hem allemaal verlaten. Ze zijn allemaal weggerend. Allemaal. En hij is alleen gegaan. En hij hing daar helemaal alleen aan het kruis. Maar niet alleen dat. Zij hebben mij, er is geen helper. Wie heeft er nog meer verlaten? Dat is de Vader. Ja. De Vader heeft hem ook verlaten. Zie je, dus die God verlaten. De God verlaten. Totaal alleen zijn. Later spreekt hij ook over mijn eenzame. Daar komen we zo meteen op. Dat heeft te maken met, als iemand eenzaam is. Dan voelt zich totaal alleen verlaten en van iedereen. Voelt zich helemaal alleen. Terwijl je tussen heel veel mensen kan verkeren en toch kan iemand zich helemaal eenzaam vinden. Eenzaam of alleen zijn twee verschillende dingen. Je kan alleen zijn. Ja, we hebben hier ook mensen wonen alleen. Maar als ik vraag, ben je eenzaam? Dan is het antwoord, nee, dat weet ik. Maar je hebt ook mensen alleen wonen, die zijn ook eenzaam. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Nou, Christus was uiteindelijk totaal alleen verlaten. En iedereen had hem verlaten, zelfs de Vader. En dan kom je in vers 13. Vele varren hebben mij ontsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Je ziet weer van die woorden. Ja, kijk, hij hangt aan het kruis en ziet hij daarna allemaal stieren beneden staan. Hetzelfde als het lam God. Hetzelfde als Satan die de slang of de draak is. Het zijn natuurlijk geen letterlijke stieren en koeien die daar lopen om het kruis. Dat weten we allemaal. Dus zo zie je maar weer hoe je de Bijbel leest. We nemen de Bijbel letterlijk. Tenzij de context waaruit blijkt. Nou, een normaal gezond verstand weet. En dan kijk je ook in de evangelie. En dan weet je overal dat er geen koeien rond het kruis lopen. We weten allemaal wat hij daarmee bedoelt. Dat zijn de religieuze leiders. En het komt niet zomaar ergens vandaan. Dus het is niet letterlijk, het is geestelijk. Het geeft aan een beschrijving van een karakter bijvoorbeeld. En zoals Satan ook een leeuw genoemd wordt. Hè? Een verscheurende, verslindende leeuw. Hier praten we over, maar hoezo stieren? Hè? Of varren van Bazan? Nou, dan moeten we even naar Deuteronomium 33. Deuteronomium 33, dan zien we dat staan. Dat heeft met de geestelijke leiders en Baaldienst te maken. Deuteronomium 33 vers 22. 33 vers 22. Dat zegt hij over de stam Dan. En die een beetje bekend is, weet dat de stam Dan nou niet zo'n goede naam heeft. En in Deuteronomium 33 vers 22, dan zien wij staan. En dat is Mozes die dat zegt. En van Dan zeide hij, de stam Dan. Dan is een jonge leeuw, hij zal als een jonge leeuw, hij zal als uit Bazan voortspringen. Hij is als een jonge leeuw. Ja? Een leeuw, in dit geval niet de leeuw van Juda, maar Satan. Waarom? Hij zal uit Bazan voortspringen, omdat we weten dat bij de Dan, via Dan is de Baaldienst in Israël geïntroduceerd. Dat kan je lezen in Richter 18, daar is het begonnen. Dat hebben ze, haalden ze een priester in huis met een efod en alles en een beeld. En zo is de Baaldienst via de stam Dan in Israël geïntroduceerd. En kijk ook even mee naar een boek dat we ook niet altijd lezen, Amos. Even naar Amos hoor. Amos, dan komt Daniel, Hosea, krijgen we Jeremia en dan krijgen we klaagliederen. Oh, zeg niet goed, Ezekiel, Daniel, Hosea en dan krijg je Hosea en dan krijg je, ik dacht, Joël, dan Amos. Ja, na Joël krijg je Amos. Amos 4, bladzijde 992. En dan zien we, bij mij staat er boven Israëls onbekeerlijkheid en dat is precies waar het om gaat. Israël in afgoderij, in afgodendienst, in Baaldienst. En in Amos 4 vers 1 staat daar, hoort dit woord, gij koeien van Bazan, de varren. Ja? Gij die op de berg van Samaria zijt. Zie je het? Samaria. Daar was het centrum van afgoderij. Wat hebben ze in Samaria ook gedaan? Hoe ging Israël trouwens, als we denken aan stieren? Wat voor beeld heeft Israël gemaakt? Van een kalf. Kijk, in Egypte hebben ze met die piramides. En hebben ze die afgoden. Het gaat om de stier. En als je even nadenkt. Naar Genesis 3 helemaal terug. Ook de slang. De slang. Ja, de slang. Niet die slang. Satan. Een gerub. En dan zegt hij later ook. Van al het vee des velds. Ja. Ben je vervloekt. Beetje ingewikkeld misschien. Maar dan zie je. Een gerub heeft de gedaante van een gezicht. Maar ook een gedaante van een kalf. En Satan is een gerub. Ja? Dus we denken aan het kalf. Wat hebben ze aanbeden met het gouden kalf? Baaldienst, Satan. Ja? En zo heeft daar de stam Dan heeft dat geïntroduceerd. Wat we in het Midden-Oosten ook zien. We zien al wel geen. Maar dat is ook allemaal Baaldienst. Ja? Met de islam en alles. Komt allemaal uit die ene koker. Ja? Bij Nimrod vandaan. En Amos 4. Gij koeien van Bazan, ja. En stieren, dan denken we meer met een stier. Denken we natuurlijk met die hoornes om te stoten, ja. Maar in ieder geval koeien, varren. Gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de noodruftigen verplettert. Gij die tot hun lieden zegt, Heere zegt, brengt aan opdat wij drinken. De Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er, zie, dagen over uw lieden zullen komen, dat men u zal optrekken. Kijk, met haken en uw nakomelingen met visangels. Enzovoort. En gij zult. Kijk in vers 4. Dan zegt God. Kom te Bethel en overtreed. Te Gilgal maakt des overtreders veel. En brengt u offer des morgens en uw tiende om de drie dagen. En rookt van het gedezende een lofoffer en vrijwillige offers. Enzovoort. Maar het gaat om afgoderij. Want als je verder leest. Dan zie je dat God gaat oordelen. Ja? Dat hij zich gaat slaan. In vers 9. Met brandkoren, honingdauw. Oordeel in verband met afgoderij. Dus stieren van Bazan, gaat terug naar Psalm 22. Het heeft met afgoderij te maken. En Israël was in afgoderij. Ja? Oké, even kijken. Psalm 22. Het waren ze altijd. En daarom zijn ze ook in gevangenschap gekomen. En later zijn ze weer teruggegaan. Maar je ziet in Psalm 22 vers. Vele varren hebben mij omsingeld. Nou, denk aan wie het zonder om het kruis. Natuurlijk, dan zie je de volgende vers ook staan, zien we ook de Romeinen. En zien Joden. Maar we zien ook religieuze leiders. Want die hebben het volk opgehitst om Christus aan het kruis te slaan. Zij gingen onder het volk, ook bij Pilatus, en ze hitsten het volk op. Hij moet gekruisigd worden. En het volk luistert naar de religieuze leiders. En die zie je staan. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zie je het? Het heeft met die afgoderij te maken. Zij hebben we hebben het trouwens net gelezen. De overpriesters en de schriftgeleerden stonden daar. En die zeiden, laat hem van het kruis afkomen als hij zegt dat hij Gods zoon is. Hij heeft toch gezegd, ik breek de tempel af en ik bouw hem zo weer op. Dat zijn de religieuze leiders die dat zeggen. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende. Kijk, daar heb je hem. En een brullende leeuw. Een brullende leeuw. geïnspireerd door Satan. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Dat is wat de Heer Jezus ervaart aan het kruis. En er zijn boeken. Hoe heet hij ook weer? Bob Smallhout. Een Jood. Die heeft een ongelovige Jood. Hè? Hij gelooft niet in de Heer Jezus Christus. Die stierf voor je zonde. Ik heb het nooit gelezen, maar ik heb hem er een keer over horen praten. Dat hij beschreef, en er zijn boeken van, wat de kruisiging inhoudt voor het menselijk lichaam. En hij bevestigt, hij zegt, ja, wat er staat, dat is precies wat er gebeurt bij iemand die aan het kruis is. Dat is een dokter, hè? Een hele bekende. Maar hij praat alleen over de fysieke gebeurtenis. En het is verschrikkelijk, die pijn, ik moet er niet aan denken, dat is heel erg dat hij dat heeft doorstaan, maar we weten, het gaat niet daarom. Ja? Het gaat om het andere. Ja? Dat zijn ziel tot een schuldoffer gedaan is. Maar hij heeft wel deze pijn in zijn lichaam ook moeten ervaren. Ik ben uitgestort als water. En mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Nou, dat snap je als je daar uitgerekt hangt. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns insgewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in de stof des doods. Gij, God. Niet de Vader, zegt hij. Gij, in die verlatenheid, legt mij in het stof des doods. Hij is daar tot zonde gemaakt. En iemand die in zonde is, iedereen wordt in zonde geboren. En wat is hij in Gods ogen? Levend of dood? Dood. Dus voor God. Ja? Nou, ik ben uitgestort als water. Dat wil zeggen dat zijn kracht is verdroogd, ja? Want uitgestort met als water, dat wil zeggen dat zijn kracht, dat is de beeldspraak eigenlijk hier. Want ja, ik hang daar, ik ben uitgestort als water. Wat bedoel je daar nou mee? Is dat dan het zweet wat naar beneden stroomt? Nee. Ik ben uitgestort als water, heeft te maken met dat zijn kracht, samen met vers 16, vloeide weg als water dat wegvloeit. Kijk, je gooit water in een geheugensteen en dan zie je het zo, het water zo weglopen. Het zoekt altijd het laagste punt en loopt weg. En zo voelde hij zich uitstort als water. Zijn kracht verdween. Nou, dat snappen we. Verdween totaal uit het lichaam. Ja? Dat is het lichamelijke lijden wat hij hier duidelijk ervaart. De fysieke dood, ja. Nou, kijk even met mij in Jozua 7, vers 5. Want hij zegt, mijn hart is als was. Het is versmolten in het midden mijns insgewands. Jozua 7 vers 5. Jozua 7 vers 5. Nederlaag voor Ai staat er bij mij boven. En in vers 5. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man. En vervolgden hen van voor de poort tot Schebarim toe. En sloeg hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks. En het werd tot water. Dat is precies wat we nou zien, ja? Angst. Angst. Christus heeft angst gekend. Want toen hij ging naar het kruis, weet hij, hij zweette druppelen bloed. Vanwege wat er nu gebeurt aan het kruis. Hun hart versmolt en het werd tot water. Weet ook dat Rachab de Hoer zegt ook, hè, ze hadden al lang gehoord van de verhalen van dat ze door de Rode Zee trokken en hun hart versmolt. Het werd versmolt en het werd tot water, werd helemaal vloeibaar. We weten, we zeggen toch ook angst, hij werd verlamd door angst. Dat betekent als je verlamd bent van angst, knikken de knieën, zo, ja, dat je vloeit gewoon weg uit je. Je bent helemaal niet meer in staat om iets te doen. Dat is wat het kruis doet bij de Heer Jezus. Kijk, in Psalm 68 zien we het ook mooi staan. Vers 2. Psalm 68, vers 2. Ja, God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. En zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Nu heeft men vaak nog een grote mond. Godslastelijke taal tegenover God. Ja, omdat het is nu in hun ogen. Ja, nee, ik zie toch niks. Er gebeurt toch niks. Ja, nee, inderdaad, we leven in de bedenkende genade, ja, klopt. En daarom doet hij nog niks. Daarom doet hij niks. Dus alles wat er gebeurt, is niet omdat God dat wil. Er gebeurde geen ernstige ramp, omdat God dat doet, omdat hij oordeelt. Dat oordeel gaat komen. Maar dan is men niet meer zo. Want kijk wat er dan gebeurt. Ze zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Zie je, dat heeft te maken met de toorn van God. En Christus was onder de toorn van God aan het kruis. Ja? Onder de toorn van zijn vader. Ja? En je ziet wat het resultaat is. De goddelozen zullen vergaan van Gods aangezicht. Gelijk was voor het vuur smelt. Dat zie ik dan helemaal voor me. Die was, die zie je zo. Vroeger speelden we met kaarsvet, weet je wel. En dan boven die vlam, dat kaarsvet elke. En dan zie je het zo allemaal wegsmelten en wegvloeien. Oké, we gaan terug naar Psalm 2. En ik heb er nog één. Die schrijft die maar op. Dat is Job 23 vers 16. Dat ga ik nou niet doen. We gaan nu naar vers 17 van Psalm 22. Want honden hebben mij omsingeld. Nou, hier heb je het weer, hè? De honden. Staan er honden om het kruis? We weten, wie zijn de honden? Dat zijn de heidenen. Kruisknechten. Hebben hem omsingeld. Je moet ook in je hoofd houden dat wij lezen hier 1000 jaar voor Christus. Wat Christus aan het kruis hing en wat hij daar zag en wat hij dacht. En wat hij zei tot de Vader. Dat lees je niet in de evangelie dit. En dan zien we dat de vervulling ook in de evangelie. Honden hebben mij omsingeld, de onbesneden heidenen. Een vergadering der boosdoeners. Dat zijn die religieuze leiders weer. De religieuze leiders van het volk Israël stonden daar. Heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en voeten doorgraven. Zie je het? Mijn voeten hebben ze doorgraven. Hier zien wij iets wat we ook in de evangelie niet lezen. Dat zijn voeten doorgraven zijn. Dat lees je niet in de evangelie. Lees alleen hier. Net zoals dat hij een baard had. Ja, dat lees je in Jesaja weer. Dat ze hebben aan zijn baard geplukt. Daarna weet ik dat hij een baard had. En we hebben het ook over lang haar gehad. We weten ook hoe. We weten dus al die plaatjes die we nu zien. Zometeen met kerst zien we de mooiste plaatjes. Weten we allemaal. Dat klopt allemaal niet. Het is allemaal geïnspireerd door Satan. En die vervormt dat. Dus ja, mijn handen en mijn voeten hebben zij doorgraven. Dat zijn die zij die daar staan. Die om hem heen en die hem bespotten, ja. Nou, in vers 18, al mijn benen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Ja, totale vernedering en schaamte en schande, zou ik willen zeggen. Als ik denk dat hij daar bij de krijgsknecht ook was, hè, en dan, je hebt het zo vaak gelezen of gehoord, en dan, maar dat je ook weet, ze hebben hem gewoon ontkleed. En ze hebben hem gegeeseld, ze hebben hem bespogen, ze hebben de kroon op zijn hoofd gezet. Zo hing hij daar. En ze hebben op een gegeven moment ook een doek over zijn hoofd gelegd. Dat viel me van de week hier op toen ik het las. Een doek over zijn hoofd. En toen hebben ze hem kinderbak geslagen. Ja, ze hebben hem met vuisten geslagen in zijn gezicht. Profeteer Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Onze verlosser. De zoon van God hebben zij gewoon in zijn gezicht geslagen. Een doek over zijn hoofd en afgeranseld. Ja? En hangt hij daar totale vernedering en tot schande gemaakt voor de mensen. Ja? Want dat is het. Is een, net zoals wij vroeger in de middeleeuwen had je de schandpaal. Ja? Met iedereen daar in zo'n ding, dus tot schande stond je daar. Ze konden eieren naar je gooien, weet ik het allemaal niet meer. En je werd daar bespot. Totale hoon en vernedering. Maar we praten hier niet over een misdadiger. We praten over iemand die daar voor mij en voor jou hing. En die dat vrijwillig gedaan heeft. Zie, in de rol des boeks is over mij geschreven. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij wist dit. Want dit staat al 1000 jaar voor Christus opgeschreven. En voordat Christus naar de aarde kwam, wist hij dit ook al. En hij heeft zijn stap gemaakt. Hij zegt, ik kom dat, ik wil dat, uit liefde voor ons. Dat is onvoorstelbaar. Toen ik tot geloof kwam, begreep ik ook pas echt wat liefde was. Ja, liefde is lief zijn voor anderen, ja, maar het is altijd voorwaardelijk. Als hij lelijk tegen mij doet, kan hij een klap voor zijn hoofd krijgen. Maar nu weet je het, ja, nu weet je het. Nee, bij Christus, het is onvoorwaardelijke liefde. Dat is onvoorstelbaar. Voor vijanden. Dus kijk bijvoorbeeld eventjes naar Hebreeën. Daar moest ik sterk aan denken als je dit leest. Dat hij daar zo hing. En dat hij zegt, ja, al mijn benen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Dus hij ziet, hij hangt daar en hij ziet dat ze hem zo kijken, naar hem kijken, ja. Vol leedvermaak. En ze hebben er plezier om. En ze bespotten hem. Want ja, je hangt daar totaal weerloos. En je ziet er niet uit. Ja. En Hebreeën 12 is het. Ziende, vers 2, op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke, kijk, voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. En dan zegt hij dus tegen de Hebreeën die ook vervolgd worden, het is ook een goede les voor ons. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van zondaren tegen zich heeft verdragen. Dus opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot ten bloede toe niet tegengestaan te strijden tegen de zonde. Maar je ziet het, hè? Hij heeft het verdragen. Maar het was vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Is hij naar het kruis gegaan. En dat kan je juist mooi in Psalm zien, dat je dat weet. Zo lang daarvoor is dat al opgeschreven. Maar voordat de wereld geschapen was, wist hij dit al, dat dit ging gebeuren en dat hij dit zou gaan doen. Vanwege de vreugde die hem voorstelt. En daarom heeft hij het kruis verdragen en heeft hij de schande heeft hij veracht. Nou, en het tegenspreken van de zondaren heeft hij verdragen. Kijk met mij Filippenzen 2. Ja, ze zeiden toch tegen hem, als jij Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Anderen kan die verlossen, maar zichzelf niet. Maar als jij Gods zoon bent, kom je toch gewoon van het kruis af. En dat is nou precies wat Christus had kunnen doen, ja. Ja, toen hij werd gearresteerd in de geval van Gethsemane, zei hij ook, Petrus die sloeg natuurlijk, hè, Petrus die met zijn grote mond, maar hij deed wat hij zei. Hij zegt, ik zal mijn leven erin zetten. Nou, hij pakt zijn zwaard en hak zo, hoppakee. Dat de oren van die man af. Hij was bereid om hem zo neer te steken. Ja? En Christus zegt, zou ik niet gaan? Ik heb 12 legioenen engelen. Die mij zou kunnen bevrijden. Ik ga hier vrijwillig. Ik hoef niet. Ik heb geen bescherming nodig van mensen. Ik kan mezelf heel goed redden. En dat is ook die vreugde die hem voorgesteld was, ja. En we spreken hier natuurlijk over het lichaam van Christus, Filippenzen 2. Vers 6, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Kijk, dus dat heeft hij niet gebruikt. Hij was de mens en hij was God. Maar het God zijn, ja, heeft hij niet gebruikt. Dat had hij kunnen doen. Maar als hij dat gedaan had, hadden wij geen verlosser gehad. Ja, nee, heeft hij Satan verslagen en ontroond, die de macht over de dood had. En daarvoor moest hij sterven aan het kruis. Om daarna op te staan en de macht de Satan te ontronen. Kijk, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Nee, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstrechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Ik weet die tekst hebben we vaak gelezen, maar juist met Psalm 22 wil ik hem erbij lezen. Dat we ons goed kunnen voorstellen, ja. Dit is wat daar gebeurt, ja. Hij heeft zichzelf vernederd. Ons vernederde lichaam wordt gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Wat is dat vernederde lichaam? Dat is dat zondige lichaam. Dat gaat dood, net zoals die muis die ik net noemde. Nou, dat ruikt niet lekker hoor, na een tijd. De maanden gaan erin, er blijft niks van je over en je ziel zit in hel en je bent helemaal weg. Maar dat lichaam, dat zondige lichaam, hij heeft zich vernederd, hij heeft dat zonde gemaakt. En dat wist hij tot de dood des kruises. En dat is wat we in Psalm 22 lezen. Nou, gaan we terug naar Psalm 22. Schaamte en schande voor ons, ja. En hier natuurlijk in de Psalm 22, nogmaals, denk erom, niets over het lichaam van Christus. Dat zien we dan pas bij Paulus. Maar het is totale schande en vernedering voor ons wat hij daar gedaan heeft. Nou, tot zover zien wij dus nu Christus in de handen, die lijdt hier vanwege dat hij in handen van mensen is. Want hij ziet hier allemaal wat hij ziet om zich heen. In het begin zegt hij, waarom het gaan hij verlaten? Nou, dat weet hij. Dit is in de 3 uren van dat hij tot zonde gemaakt is. En dan ziet hij dus de mensen die hem hebben gekruisigd. Ja? Ze hebben hem in de handen van de heidenen overgegeven, zegt Petrus. Want die hebben hem letterlijk aan het kruis geslagen. En toch worden de Joden verantwoordelijk gehouden. Hij zegt, Petrus zegt in Handelingen 2, die gij gekruisigd hebt, jullie Joden. Ja? Maar de Romeinen hebben hem natuurlijk, ze hebben hem aan hun overgegeven en zij hem aan het kruis geslagen. Ik heb hem gekruisigd, ja? Wij allemaal hebben het gedaan. Nou, Maar nu kom je dus in vers 20, of in vers 19, dan zien we ook nog, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Nou, dat weten we ook allemaal, want dat gebeurt onderaan het kruis. Maar in vers 20, maar gij heren, nu gaan we over naar Christus die in de handen van God en in de handen van Satan daar aan het kruis hangt. Ja? Maar gij heren, wees niet verre mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit de leeuwenmuil, verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Dat is op die momenten. Mijn God, waarom ga je mij verlaten? In de 3 uur van de Godverlatenheid, dat daar die strijd los was, dat hij daar tot zonde gemaakt is, het schuldoffer in zijn ziel, ja, en dat hij afglijdt, en dat Satan natuurlijk hem in hel wil zien te krijgen. Dat hij dus ook, als hij tot zonde gemaakt is, ook tot zonde, dat hij daar ook in zal sterven. En Christus, die roept tot de Vader, want hij weet de teksten. Hij roept hem aan, Heere, verlos mij. Gij, Heere, wees niet verre, wijs mijn sterkte. Heere, hij noemt hem hier, Heere, Yahweh, de ik ben, die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal voor jou, ja. Hij is de heelmeester. Hij is ook de verlosser, ja, voor Israël. En ook voor zijn zoon. Wees niet verre mijn sterkte, haast u tot mijn hulp, zie je hoe hij daar... Zijn kracht is volledig verdwenen, hoe die daar hangt, ja. En hij roept de Vader, hij vertrouwt op zijn Vader. Wij vertrouwen ook op de Vader. De teksten kennen wij van Paulus, als we wat hebben. En toch stort je, gebed is ook het uitstorten van je ziel als water, ja. Je stort je gevoelens uit, Heere, kom me te hulp, ja. Terwijl je weet dat hij het ook zal doen, want ik vertrouw dat hij het doet. Maar je uit je ziel, je nood, je angst tot hem. Dat is wat Christus ook doet hier. Haast u tot mijn hulp. Zien we hier staan. En in vers 21. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des honds. Dat is een rare tekst, ja. Het zwaard. En mijn eenzame. En het geweld van de hond. Verlos mij uit de leeuwenmuil. Verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Wat is dat allemaal? Eenhoorn. Red mijn ziel van het zwaard. Wat bedoelt hij met red mijn ziel van het zwaard? Kijk in Psalm 116 vers 4. Red mijn ziel van het zwaard. 116 vers 4. Je ziet hier ook in vers 3. Dat is David die dat schrijft natuurlijk, maar... Je ziet in vers 3, de banden des doods hadden mij omvangen. Zie je, de banden des doods. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Wat treffend voor de Heer Jezus, ja. De angsten van de hel hadden hem getroffen daar. Hij hing daar tot zonde gemaakt. Ik vond benauwdheid en droefenis, exact wat we daar lezen. Maar ik riep de naam des Heren aan. Dat zien we ook net staan. En dan, o Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Zie, hij weet tegelijkertijd, ziet, hij roept aan, verlos mijn ziel. Maar tegelijkertijd, hij weet, hij is genadig en rechtvaardig. Daar vertrouwt hij op. Heere, bevrijd mijn ziel, staat hier. Waarvan? Ja, van de ziel, dat de Heere niet toestaat dat hij natuurlijk in zonde daarin zal sterven. Dat hij hem zal verlossen. Dat de gemeenschap weer hersteld wordt. Hij vertrouwt, ik zal opstaan. En de Vader, ja, hij heeft een plan. Ja? En ik weet dat ik zal opstaan. Ik weet, hij zal mij verlossen. Hij is mijn sterkte. Red mijn ziel van het zwaard. Dus ja, hoezo? Ik moet verlost worden. Van het kruis af? Dan weten we dat het niet gebeurt. Ja, dus je moet goed nadenken als je iets leest. Verlos mij. Nou, tegenwoordig geloven wil ook van alles verlost worden. Wilt u mij alsjeblieft verlossen van slechte omstandigheden? Of ik heb geen baan. Wilt u zorgen dit? Wilt u zorgen daarvoor? Wilt u allemaal uit de ellende zorgen? Maar de Heer Jezus heeft niet uit de ellende gehaald, die fysiek gezien. Want hij hing nog steeds aan het kruis en hij is ook aan het kruis gewoon gestorven. Dus daar praten we niet over. Anders zou je zeggen, hé, hij heeft het gebed van de Zoon niet verhoord. Nee. Nee, maar hij heeft het wel verhoord. Want hij is namelijk van het zwaard verlost. Waren daar mensen die stonden daar met zwaarden onder het kruis? Waarom? Was niet nodig. Hij hing daar weerloos, gekruist en wel, kon geen kant op. Dus hij hoefde niet bang te zijn voor krijgsknechten of mensen die met zwaarden stonden te zwaaien, dat ze hem zouden doodsteken. Wel nee, het was juist de bedoeling om daar zo lang mogelijk daar te hangen, omdat het is de vreselijkste stad die er maar was. Daarom, op de Paasgaan, mochten ze natuurlijk ook niet blijven hangen, maar Christus was al dood. En die anderen hebben ze doodgemaakt, ja? Omdat het kan soms dagen duren voordat iemand dood is aan het kruis. Maar daar spreken we hierover niet. Nee, we hebben het hier over geestelijke verlossing. Red mijn ziel van het zwaard. Welk zwaard? Kijk in Zacharia 13 vers 7. Zacharia 13 vers 7. Het is het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 13 vers 7. En wat zien we daar staan? Zwaard. Bladzijde 1025. Dus verlos mij van het zwaard. Welk zwaard? Zacharia 13 vers 7. Bladzijde 1025. Zwaard. Ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Wie zegt dat? Het staat erachter. Spreekt de Heer. Der Heerscharen. Sla dien herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Wie is die herder? De Heer is mijn herder. Daar hebben we vorige keer toch over gehad. De Heer is mijn herder. De goede herder. De overste herder. En wie is de metgezel? Wie kan zich nou de metgezel van God noemen? Dat kan er maar één zijn hoor. Dat is Christus. Dat is die herder. Dat is de metgezel. De zoon. Ja. Die wordt geslagen. Wie slaat hem hier? Kijk met mij in Jesaja 53. Jesaja 53. Er is een zwaard. En een zwaard heeft weer met oordeel te maken. Het oordeel van God. God heeft een zwaard. We lezen ook in Jesaja ergens. Ik zal mijn zwaard in de hemel wetten. En het zal vanuit de hemel naar beneden naar de aarde helemaal doorslaan. Het zal vol met bloed zijn. Het oordeel van God. Straffen, de wraak, de toorn van God. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, ja. Sla die herder, zegt hij, hè. Dat zwaard van God gaat Christus slaan. En dat is wat we lezen in Jesaja 53 vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Verbrijzelen. Genesis 3 vers 15, ja. De kop van de Satan wordt vermorzeld, maar de hiel, ja, wordt ook, hoe zegt het ook alweer? Ja. Dat is wat hier gebeurt. Maar we zien hier, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Vreemd is het leest, hè? Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Zijn eigen zoon. Wie wil zijn eigen zoon verbrijzelen? Wie wil zijn eigen zoon dood hebben? Niemand toch? Dat is het ergste wat een ouder kan overkomen, als je je kind verliest. Maar hier is het nog eens een keer zo, dat de vader zelf verbrijzelt zijn kind. Ja? En stort zijn gramschap en zijn toorn. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, te vermorzelen, dat zwaard op hem te doen neerdalen, zijn toorn uit te gieten. Hij heeft hem krank gemaakt, als, dat is dat verbrijzelen, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zie je, dat is in die drie uren dat zijn ziel tot een schuldoffer, en dat is de toorn van God, dat het zwaard, en daarvan roept Christus, verlos mij van dat zwaard, Heer. Waarom heb je mij verlaten? En hij wordt verlost van het zwaard. Ja? Na drie uur wordt hij daarvan verlost. Also, kijk even met mij ook in. Voor de aardigheid even. Gaan we naar Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 41. Over dat zwaard nog even. Handig om daar een tekst uit erbij te halen. Waarin we het ook letterlijk dat zo zien staan. In verband met het oordeel. En dan zien wij in Deuteronomium 32 vers 41. Indien ik mijn glinsterend zwaard wette. Zie je, God heeft een glinsterend zwaard. Wette. Dat is scherp, ja. Ik slijp ook wel eens beitels op een slijpsteen. Zo. En dan heb je zo'n wetsteen. Want je kan een beetje kattertjes krijgen en dan ga je met een wetsteen, een beetje vochtig, en ga je op die wetsteen, ga je beitel zo wrijven, nou dan is die vlijmscherp. Ja? Dus God heeft een glinsterend zwaard wat vlijmscherp is. Het woord Gods is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Voor de een is het een leven, voor de ander is het een dode. En Christus krijgt te maken met die kant van het zwaard. En alle ongelovigen daarna ook, mits zij zich hebben laten verlossen door Christus, want hij heeft die kant van het zwaard, heeft hij namelijk ondergaan, zodat jij dat niet hoeft te gaan ondergaan. Dus indien ik mijn glinsterend zwaard wette en mijn hand tegen richter grijpt, zo zal ik de wraak op mijn tegenpartij dus doen wederkeren en mijn haters vergelden. Kijk, de vorige keer ook over gehad, hij heeft pijlen. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten van het bloed des verslagenen en des gevangenen, van het hoofd af zullen en wraken des vijand zijn. Juicht gij heiden met zijn volk. Ja, het is wat als je dat leest. Als je dit... Als ze dit uit de Bijbel knippen, of als iemand die tegenstander is. Tegenwoordig krijg je natuurlijk steeds meer tegenstanders van het geloof. Ze zijn allemaal anti-geloof. Steeds meer en meer en meer. En ze pakken alleen dit eruit en zeggen, nou, dat is die God van die Bijbel. Dat zijn christenen, moet je zien. Ja? Leuke God is dat. Ja, maar dat heeft te maken met het oordeel straks. Ja, over... Maar je ziet hier het zwaard, hè? Met bloed. Nou, kijk even mee, want hij zegt... Kijk maar mee even in Matteüs... 26 vers 31. Dus nou weten we dat zwaard, dat is gewet en dat daalt op Christus neer. Dat heeft met zijn toorn over de zonde te maken. En hier zien we, Christus haalt die tekst ook aan. Daarin zie je ook weer dat hij weet wat hij gaat doen. Hij weet waar hij heen gaat en hij weet wat er gaat gebeuren. Want hij kent de Bijbel. Ja? In Matteüs 26 vers 31 zien we staan... Die tekst hebben we gelezen. Toen zeide Jezus tot hen, dat is vlak voor Gethsemane, dat is dus, als je kijkt in vers 30, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Nou, dan hadden ze dus net met elkaar in die opperzaal gezeten en toen gingen ze op weg naar de Olijfberg en daar hebben ze Gethsemane en daar wordt hij dus gevangen genomen. Dat moment is het. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden, in deze nacht. En dan haalt hij een tekst aan. Jij weet al wat er gaat gebeuren. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Die zijn dat. Nou, als je kijkt in Johannes 16 vers 32, gaan we nou niet heen. Maar als je daar leest, zie je ook, toen hij daar gevangen genomen werd, waar waren ze toen? Allemaal weg. Ja, verstrooid. Maar we lezen ook in Jesaja 53, dat hij zal zaad zien. Ze helemaal is opgestaan uit de dood. En dan weten we, dan het eerste wat hij doet is, verschijnt hij aan Petrus, hij verschijnt aan Maria, hij verschijnt aan de apostelen. En, nou, we weten het. Nou, Jesaja, of Psalm 22. We zitten nu even kijken. Oké. Psalm 22. Red mijn ziel van het zwaard, weet je? Dus nu begrijpen wat hij daarmee bedoelt, hè? Red mijn ziel, vader. Want dat zwaard is op hem nedergedaald. Maar hoe lang nog? Hoe lang nog? Mijn eenzame van het geweld des honds. Mijn eenzame, samen. Hij zegt, red mijn ziel van het zwaard. En red mijn eenzame van het geweld van de hond. Nou, wat is dat nou? Verred mijn eenzame. Red mijn ziel, hoezo eenzame? Nou, het woordje eenzame, dat is, ik ben geen expert met vertalen, dus, maar ik heb even gekeken. Red mijn ziel, hè? Hij was dus daar tot zonde gemaakt, hè? Dat weten we. In zijn ziel is hij daar tot zondoffer, tot schuldoffer gemaakt. Ja? Dus dat zwaard, hij is de toorn van God, hij wordt verbrijzeld op dat moment. Ja? En dan roept hij dat uit, red mijn ziel en red mijn eenzame van het geweld des honds. En dan heb ik gekeken even in de kanttekeningen, zoals dat doe ik wel eens vaak, hè. En er staat erbij, mijn eenzame. Het staat er letterlijk zo. Of enige, eenzame, enige. Ander woord is enige. Ja, als iemand zegt, ik voel me eenzaam, dan bedoelt hij mee, ik voel mij gewoon, ik ben de enige maar. Er bestaat niemand om me heen, ik ben maar helemaal alleen, ik ben de enige. In mijn eentje gelaten. Enige, dat is mijn ziel, die als een enig kind alleen en van alle hulp ontbloot is. Dus een kind wat totaal helemaal aan zichzelf overgelaten is. Nou, hoe kan je nou een klein kind, je hebt een klein kind, we zitten hier en die zet je hier neer en we gaan allemaal weg. We blijven gewoon weg. Nou, ja, zie je het? Ach, nou, ja? Nou, dat is nou precies, want dat kind is hulpeloos. Waar moet hij heen? Hij is totaal van alle hulp verstoken en hij zal het niet redden. Alleen, dat is eenzame. Dat is nou wat hier staat. Dus nogmaals, het is enige, dat is mijn ziel die als een enig kind alleen en van alle hulp ontbloot is. Nou, kijk bijvoorbeeld in Genesis 22, vers 2. 22, het helpt altijd teksten erbij te pakken. Je ziet, de Bijbel verklaart zichzelf, dan blader ik veel met jullie door teksten, waardoor je gelijk die teksten vanuit de Bijbel ook begrijpt. Genesis 22, vers 2. Dat is een vergelijking daarvan die ze maken. Dat staat met Abraham en hij zeide, God, neem nu uw zoon, uw enige, zie je? Uw enige, dat is, wordt hier zo bedoeld, uw eenzame, uw enige die gij lief hebt. En ga heen naar het land, oké, dat hebben we gelezen. Dan gaan we op Psalm 25 vers 16. Dus uw enige, hij is de enige zoon die u lief hebt, die jij lief hebt. Red mijn eenzame van het geweld als ons. Nou, de eenzame, enige, kijk in 25, wat bedoelt hij daarmee dan? Psalm 25 vers 16. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Ik ben eenzaam en ellendig. Red mijn... Even kijken, welk vers dat nu? Wend u en zijt mij, want ik ben eenzaam en ellendig. Dat is ook iemand die volledig aan zichzelf is overgelaten. Ja? En nu nog één tekst. Dat is Psalm 35 vers 17. Kijk, daar ziet het ook mooi staan, in één vers. Heren, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieden verwoestingen. Mijn eenzame van de jonge leeuw. Zie je het? Hij heeft het met over zijn ziel. Dus terug naar Psalm 22. Eenzame. Je ziet het. Ja, soms begrijp je het niet in één keer. Daar zou je een beetje voor moeten studeren, een beetje bladeren. Ik heb hier hulp van de kanttekening gebruikt. En dan denk ik, ja, dat klopt. Het is duidelijk, mijn eenzame, hij is ook volledig aan zichzelf overgelaten, omdat hij is daar tot zonde gemaakt. En verlos mij van het geweld des honds. Ja, geweld des honds. Niet van de honden. Let op, hè. Dan zeggen we, red mij van het geweld van de heidenen. Hoezo? Die staan er beneden. Ja, heidenen, hier des honds. Heeft ook weer te maken met een karakterbeschrijving en deze... gaan we nog even naar een tekst kijken. Maar het heeft te maken met Satan. Want dat is natuurlijk... Hij hangt daar hier. Wat zien we daar gebeuren? Het zwaard van de Heere wat neerdaalt op hen. Het behaagt de Heere hem te verbrijzelen. En tegelijkertijd is er nog iemand aanwezig daar. Ja? En God bepaalt op het juiste moment wanneer het voldoende is. Dat hij stopt. Na 3 uur, dan zegt Christus, het is volbracht. Mijn vader, hoe zegt hij ook weer? Wie helpt mij? Hoe zegt hij dan? In uw handen beveel ik mijn geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zie je, dat is nou precies na die 3 uur, dat hij niet meer zegt, mijn God. Maar op dat moment is het volbracht. En is de gemeenschap weer hersteld. En daarom kan hij nu rust in vrede. Ja, zie je op graven, rust in vrede. Ja, Christus kon rusten in vrede. Gelukkig wel. Want... Hij was vanaf dat moment niet meer tot zonde gemaakt. En toen kon hij rustig sterven. Toen kon zijn ziel naar de hel gaan, waar alle gelovigen op dat moment zaten. En na 3 dagen weer opstaan. Maar dat gaan we de volgende keer lezen. Want wij hebben nu komen we in dat gedeelte, wat gaat over als hij is opgestaan uit de dood en dan het koninkrijk. Want daar gaat deze psalm ook over. Het lijden, we praten nu over het lijden. En dan gaat het over de heerlijkheid die daarna komt praten. Maar uit het geweld des honds. Nou, kijk even mee naar Psalm of naar Openbaring 22, vers 15. Geweld van de hond, dat is Satan, hoe die zich daar. En we spreken straks volgende keer ook nog over de leeuw. Dat is ook Satan. Ja, een leeuw die verscheurt en verslindt. En die een bek heeft. En die probeert iemand in zijn kaak te houden. En dan een leeuw die doet niet gewoon hap. Hap zo. Wel ze zien, hè? Wat doen ze? Hop, en dan zo heen en weer. Ja? En dat is wat Satan doet. Heen en weer, en dan probeert hij... Dat is verscheuren, dat is wat ze doen. Nou, Openbaring 22 vers... Wat zegt hij? Helemaal aan het eind, het laatste Bijbelboek, vers 15. Maar buiten zullen zij de honden, en kijk, op één lijn. Zijn het letterlijk honden? Honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. En eigenlijk die de leugen lief heeft en doet. Dat zijn degenen die niet gered zijn. Ja? Maar er zitten geen dieren in de poel des vuurs, hoor. Ja? Dat heeft te maken met, ja, met honden, onreine dieren. Hebben met ziektes en onreinheid te maken, ja? Heidenen die zonder God leven worden honden genoemd, ja? Dat heeft hier met het karakter te maken, de slechtheid, ja? De tovenaars, de hoereren, staat op één lijn. Dus Psalm 22, gaan we nu afsluiten. Psalm 22, dan zijn we precies geëindigd met dat gedeelte. En de volgende keer sluiten we het laatste gedeelte, maken we dan af. Red mijn ziel, zie jij, roept het uit van het zwaard, mijn eenzaam van het geweld des honds. Verlos mij uit de leeuwenmuil. Als je dat denkt, leest, hè. Verlos mij uit de leeuwenmuil. Wie denkt eraan? Wie heeft zoiets ook gezegd? Wie is verlost uit de muil van de leeuw? Ja, maar die bedoel ik niet. Paulus. 2 Timotheus. Ik ben uit de muil des leeuws verlost. Ja? Niet letterlijk een leeuw. Want hij zegt, ik heb tegen de beesten gevochten, het Efeze. Hij heeft niet tegen de letterlijke beesten, maar mensen. In de grote verdrukking wordt, spreken we ook over het beest. Nou, dat heeft te maken zoals God hem ziet. Hij is uit de muil des leeuws verlost. Hij heeft zich niet laten overweldigen. Hij is gesterkt door de Heer en is blijven staan voor deze boodschap. En heeft zich niet laten verleiden en niet laten bang maken. Hij heeft op de Heer vertrouwd en is daarin gebleven. Dat is wat Paulus bedoelt. Ik ben uit de muil des leeuws verlost. En hier zien we ook, Christus roept het uit. Verlos mij uit de leeuwenmuil. Dat is de muil van Satan. Die probeert in de hel te trekken. Ja? Verlos mij en verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Nou, daar kan je ook genoeg over zeggen. Maar verhoor mij staat hier van de hoornen des eenhoorns. Er zijn ook paarden in de hemel. Ja? Wat zag Elia? Vurige paarden. Er zijn ook eenhoornen. Als je kijkt, typt eenhoorn op Google, zie je allemaal mythologische figuren. Ook eenhoorn, allemaal mooie plaatjes. Ja, maar eenhoorn heeft hier te maken. Er zijn geestelijke wezens in de hemel. Verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. God, er zijn eenhoorns. Maar ja, goed, hoe dat verder precies zit, ik weet ook niet alles. Ja? Maar verhoor mij, roept dus tot God, verhoor mij. Ja, en God gaat hem verhoren. Waarom? Waarom weet ik dat? Zo zal ik u na mijn broederen vertellen. Enzovoort, enzovoort. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Dus we hebben gezien, er gebeuren 2 dingen. Op dat moment, ja. Of 3. Nou ja, je ziet dus, de mensen staan eromheen. Ja, die staan daar en bespotten hem. Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Maar wat gebeurt er op die drie uur aan het kruis? Zien we dus 2 dingen die tijdens het kruis gebeuren. Het is de toorn van God die uitgegoten wordt op zijn zoon. Het zwaard, ja. Hij behaagde hem te verbrijzelen. En je ziet ook na 3 uur dat het gelukkig stopt. Maar je ziet ook dat Satan hem in die dood wil houden, uiteraard. Goed, maar we zien in vers 25, het gebed is verhoord. Want we zien aan het eind van vers 25 staan, hij heeft gehoord als hij tot hem riep. Inderdaad, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Heren, ja, heerlijk toch? Daar zijn we dankbaar voor. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze geweldige woorden. Het is gewoon fenomenaal en zo bijzonder dat we dat kunnen lezen. Nu 2000 jaar daarna, maar 3000 jaar nadat het opgeschreven is. En u wist het al, heren, voordat u naar deze wereld kwam. Dus die woorden zijn nog veel ouder eigenlijk. Vader, het is gewoon verbazingwekkend. En de Bijbel zit zo vernuftig in elkaar, heer. En het spreekt ook zichzelf nooit tegen. Het is allemaal uitgekomen. En er gaan nog veel dingen uitkomen. Want wij weten hoe de toekomst gaat lopen. Maar we weten ook hoe wij nu leven in deze bedeende genade. Dat we de vrijmoedigheid mogen hebben, heer. Om uw woord aan de mensen bekend te maken. En met alle vrijmoedigheid. Zodat zij ook gered kunnen worden. Van de eeuwige straf, Vader. En daar dank u voor. In Christus naam. Amen. Amen.